God zegenen. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht en tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen we samen gaan zingen, gemeente van Psalm 89, daarvan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden, uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden, uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid naar uw woord verhogen. En ook het negende vers zingen we samen van Psalm 89, het zevende en ook het negende vers. Doen wij dan nu samen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloven. Doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Hicea. Zingen daarna van Psalm 48 het zesde vers. Psalm 48 vers 6. En een ieder van u spreken samen met mij in zijn of haar hart. Al dus ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemeen en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij samen Gods aangezicht in gebed, laten we samen bidden. Te midden van alle duisternis hebt u de hemel geopend en uw enige geboren Zoon gegeven, op een moment dat menselijkerwijs gesproken we er het minst op zitten te wachten. En toch u hebt ingegrepen op een moment dat Israël in duisternis verkeerde, net als destijds in Egypteland, niet vrij was, maar ditmaal had de keizer het alles voor het zeggen, en dat is het moment dat u uitkiest. Op het moment dat heel Israël ingeschreven moest worden, een volkstelling, maar ook ingeschreven om belasting te betalen, gaat u het bewijzen, de schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonden aan. En wat is dat dan een heerlijk evangelie, dat u juist op zo'n moment ingrijpt, en dat u door het machtig ingrijpen in het hart van de machtigste man ter wereld, uw Zoon geboren doet worden in Bethlehem. De plaats die voorzegd was, maar u laat de geboorteplaats van uw Zoon verankeren in de seculiere geschiedenis. Want u geeft aan Jozef niet de opdracht om naar Bethlehem te gaan, zodat de schrift in vervulling komt. Nee, u geeft het de machtigste man op aarde van dat moment in het hart om een volkstelling te hebben, zodat u het zo leidt dat Jozef en Maria uit het huis van David zich moeten spoeden naar de vaderstad. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreke uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Alsof de wereld bevolkt wordt met allemaal tegensprekers, zo gaat u het bewijzen op elke bladzijde van de Bijbel, en we belijden, Heer, het was ook nodig. Want de wereld zit vol tegensprekers. En misschien moeten we wel zeggen, nu we vanavond zijn gekomen, hier zit er ook een. Ik ben ook zo iemand van nature, die ik maar niet kan geloven, die zich er maar niet aan prijs wil geven, die het ook in zijn eigen leven ervaart dat er nog zoveel vijandschap is overgebleven, en dat we, als u het niet verhoedt, u weer opnieuw buitensluiten, zoals Adam en Eva dat hebben gedaan, zodat u op dat punt moet gaan beginnen, op aarde, in de buitensluiting. Dat is wat we u gedaan hebben, Heren. En u gaat op dat punt, waar wij u de deur gewezen hebben, gaat u weer beginnen, om ons leven te leven, om ons leven over te doen, maar dan goed. De tweede Adam, voor hem is geen plaats, en dat herhaalt zich, weg met hem, kruist hem, opdat u plaats zou bereiden voor al degenen die in u de Heere Jezus geborgen zijn. Wat een heerlijk evangelie is dat, dat u komt naar deze aarde, waar wij van nature zeggen, ga weg van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust, dat u er toch op aanwerkt om plaats te maken voor uzelf in mensenharten. Heer, en dan op zo'n wonderlijke manier, vaak ook zo'n stille manier, een onnavolgbare manier, zomaar tijdens de preek, zomaar één preek, dat u naast ons komt zitten, dat u ons hart week maakt, en dat uw Heilige Geest het ons influistert. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Dat we de zaligheid mogen begeren, maar ook mogen ontvangen, als vanzelf, zoals die oude Simeon in de tempel dat kind nam, het aan zijn hart drukte en zegt, nu kan het. Ik ben bereid, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Lieve Heere, wilt u zo dan ook op deze eerste kerstdag, in deze tweede dienst, ons opnieuw doen verwonderen over dat heerlijke kerstevangelie, dat uitgebazuind wordt voor een ieder die het horen wil. En geef dat ook wij van de dienst mogen meenemen om op onze beurt weer te mogen uitdelen in de familiekring of waar ook maar. Om als herders het wonder van kerst uit te bazuinen op de plaats die u ons geeft voor jong en oud. Schenk ons zo uw zegen. Gedenk aan ons allen hier in de kerk of thuis. En doet u genadig verzoening over al onze zonden en verheerlijk uw naam uit genade alleen. Amen. Wij willen samen het kerstevangelie belichten, maar dan uit een van de brieven. Wij lezen van Titus 2, de versen 1 tot en met Titus 3, vers 7. En de apostel Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Titus een hartelijke brief, waarbij hij ook over de Heere Jezus spreekt op een toch wel wat aparte manier, een rijke manier, en daar gaan we ook zo dadelijk wel van horen. Titus 2, te beginnen bij het eerste vers tot en met 3 vers 7. Doch gij spreekt hetgeen der gezonde leer betaamt, dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid, de oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk de heiligen betaamt, dat zij geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijns begevende, maar leraressen zijn van het goede, opdat ze de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat ze matig zijn. Betoon u zelf en in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is beschaamd worden en niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Vermaan de dienstknechten dat ze hun eigen heren onderdanig zijn, dat ze in alles wel behagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst dat niemand u verachte. Vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat ze hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn, dat ze niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalend, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest, dewelke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwige levens. Het 11e en het 12e vers is de stof voor deze avond, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Nou, dat is een heel pastoraal en een indringend vermaan. En dan ben je al geneigd om te zeggen, wie is tot deze dingen bekwaam? Maar onze bekwaamheid is uit de Heere. We willen samen gaan zingen ter inleiding op de preek van de lofzang van Zacharias, de versen 4 en 5. De lofzang van Zacharias, de versen 4 en 5. Morgenochtend is er de tweede kerstdagdienst, die aanvangt om 10 uur. Dominee J.C. de Groot uit Dordrecht hoopt dan voor te gaan. De collecte vandaag is in de eerste collecte bestemd voor Stichting Ontmoetingen. De tweede collecte is ten bate van de plaatselijke gemeente. En na deze dienst, na de zegen, willen we samen staande zingen het Ere zij God. Wij gaan samen zingen nu van de lofzang van Zacharias het 4e en ook het 5e vers. Gemeente, vanmorgen hebben we het kerstfeest mogen vieren en het kerstevangelie vanuit Lucas 2 mogen overdenken. En elk jaar opnieuw is dat voor ons een machtig heilsfeit, nietwaar? Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dat is een geweldig evangelie. Dat is een prediking waarbij alle sluizen mogen worden opengedaan. We herdenken de komst van Gods Zoon in het menselijke vlees. Het is een moment, ik weet niet hoe u de dienst beleefd hebt vanmorgen, maar waarbij je bijna wel zou willen zeggen, samen met Simeon in de tempel, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar we weten hoe het gaat, straks zijn de kerstdagen voorbij. En dan, ja, in die adventsweken, 4 in getal, is die spanning wat opgebouwd. Er is gepreekt wellicht vanuit de profetieën, Oude Testament en misschien ook wel in die voorgeschiedenis bij Maria toen de engel binnenkwam en zoveel andere rijke stof is er om te bepreken in de adventweken. Dus die spanning loopt op en ja, dan is het weer voorbij. Maar gemeente, nou wil ik u vanavond oproepen om die spanning, die vanmorgen zich misschien wat ontlaadde, om die spanning toch in de komende tijd nog even vast te houden. Want weet u, de komst van de Heere Jezus naar deze aarde heeft voor ons allemaal consequenties in het leven. En Paulus die spreekt daarover hier in de Titusbrief. Hij zegt feitelijk, de Heere Jezus is geboren, maar dat moet ook worden uitgewerkt praktisch in je hart. De Heere moet ook zijn plaats krijgen in het hart van elke christen. Hoor maar wat Paulus dan zegt in het 12e vers. Dat geschenk van God, dat onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, dus achter ons latend, matig, rechtvaardig, godzalig leven zouden in deze wereld. Daartoe is die zogenaamde zaligmakende genade van God in de wereld verschenen. Nou, kijk maar even in je Bijbeltje. Laten we trouwens de Bijbel er maar weer eens even wat bijhouden om de verzen te lezen, op ons in te laten werken. Het staat er ook boven, in schuin gedrukte letters, waartoe de zaligmakende genade Gods verschenen is. Opdat u en ik, wij allen zondige mensen, veranderd mogen worden, bekeerd mogen worden in ons gemoed. Bij het kerstfeest heeft God de allergrootste genade uitgestald. Een genade zo groot, groter kan je als mens niet denken. Wat is die allergrootste genade dan? Dat is de zaligmakende genade van God. Die genade dat u in Jezus voor altijd met God mag verkeren. Die genade gaat niet voorbij. Ook niet als het kerstfeest straks weer achter ons ligt. Nee, die genade blijft. Die zaligmakende genade van God. Dat is eigenlijk wat ieder mens nodig heeft. Dat is het meest wezenlijk, het meest belangrijke wat straks van u gezegd kan worden, van mij gezegd kan worden. Niet of je rijk of arm was, niet of je oud of jong werd weggenomen, of noem alle onderscheidingspunten maar tezamen, maar dit ene. Of je nou die zaligmakende genade van God in je leven begeerd hebt en ook ontvangen hebt. We zetten dat ook als thema boven de preek. De zaligmakende genade van God. En we zien in de eerste plaats in wie die genade is. In de tweede plaats tot wie die genade komt. En als laatste waartoe die genade werkt. De zaligmakende genade Gods. In de eerste plaats in wie die genade is. De brief die vanavond voor ons ligt is een bijzondere brief. bijzonder in die zin, omdat die gericht is, in tegenstelling tot vele andere brieven in het Nieuwe Testament, aan slechts één persoon. Titus in dit geval. Tegelijkertijd staat deze brief in de Bijbel, dus de brief is ook gericht aan ons. Aan de kerk van alle tijden en plaats. We kennen 4 van zulke persoonlijke brieven. Denk aan de 2 brieven die Paulus geschreven heeft aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Hier dus een brief aan Titus en er is ook nog een brief aan Filemon. We begrijpen wel dat Paulus in zo'n brief de gelegenheid heeft om op persoonlijke omstandigheden in te gaan. Met name als het gaat om het ambtswerk van deze personen. Hoe hebben deze dienstknechten van God zich te midden van de mensen te gedragen? Hoe moeten ze staan in het leven? Hoe moeten ze nou het ambt vormgeven? Want dat weten we wel, daar komt in het leven nog wel eens wat tegenop. En hoe doe je dat dan? En het is net als vandaag, we hebben allen als christen, zeker ook de ambtsdragers wel, veel tegenstand, weerstand te overwinnen. Vandaar dat we deze brieven dan ook wel noemen de pastorale brieven. Nou, 1 van die pastorale brieven hebben we nu vanavond voor ons liggen. Geschreven aan een dienstknecht van Paulus, een medewerker met de naam Titus. Wie was Titus? We weten niet zoveel van hem. In het Bijbelboek Handelingen kom je hem niet tegen. Vanuit Galaten 2 krijgen we naar ons toe dat hij in ieder geval vanuit de heidenen was. En ook dat Paulus het niet nodig vond om hem te laten besnijden. In ieder geval heeft hij de grote heidenapostel Paulus vergezeld op zijn eerste zendingsreis. Titus was dus een medewerker van Paulus. En die band tussen die twee, die werd aldoor maar inniger. Want je merkt het wel, als je de brief leest tussen de regels door, dat Paulus het middel is geweest tot de bekering van deze Titus. Vandaar in hoofdstuk 1, het 3e vers, dat hij hem zelfs aanduidt met mijn geliefde, mijn oprechte zoon in het geloof. En je komt hem ook tegen in de 2 Korinthebrief. Daar worden een aantal positieve eigenschappen van deze Titus genoemd. Hoofdstuk 8 bijvoorbeeld. Titus schijnt heel moedig geweest te zijn en was Paulus tot grote hulp en steun. Paulus kon altijd op hem rekenen. Deze Titus, zo krijgen we naar ons toe, dat is het beeld, mocht inmiddels zelfstandig werk verrichten en men denkt dat hij zijn arbeidsveld hoofdzakelijk had op het eiland Kreta. Maar wat is er gebeurd? Blijkbaar, daar zijn allerlei mensen actief, ook leraren met een evangelie, maar een soort verdraaid evangelie, een soort mengeling tussen aan de ene kant het bevrijdende evangelie van Jezus Christus, met aan de andere kant ook nog voor heel veel wettische, Joodse elementen. En wat gebeurt er dan? De mensen die dat aanhoren zijn in verwarring. De gemeenten dreigen te verslappen, weg te zinken. En Titus ook natuurlijk in verwarring. En dan schrijft Paulus deze brief, dan vuurt hij deze Titus aan. En hij waarschuwt ook die mensen die komen met een verbasterd evangelie in dat eerste hoofdstuk. En dan komt hij met voorschriften in hoofdstuk 2 voor alle gemeenteleden. Zomaar eens even tussendoor, gemeente van Haasdrecht, als je dit zo beluistert, dan moet je 1 ding concluderen. Er is in de loop van de eeuwen niet zoveel veranderd. Wat je in de Bijbel tegenkomt, dat kom je vandaag ook weer tegen. En dat weten we ook, broeders. Het is en blijft altijd een strijd. Er is altijd weer een andere wind van leer die gaat waaien. En dan zeg je, ja, het klinkt toch goed. Dat wat ze brachten, dat klonk ook best goed. Ze verloochenen de naam van Jezus niet. Die werd wel genoemd. Maar Paulus zegt, oh, wacht even, jullie slepen er te veel bij. Je moet dit doen, dat doen. Pas op, dan wordt de genade verijdeld. En dat is vandaag de dag niet anders. En dan zegt Paulus, en dat is voor ons ook denk ik goed om dat mee te nemen. Laten we nuchter zijn, gezond zijn in het geloof. Ja, dat zeggen die dwaalleraren natuurlijk ook, dat ze gezond zijn in het geloof. Maar weet u wat dat betekent? Schrift met schrift vergelijken. Betekent je Bijbel kennen. Dat betekent niet op één snaar tokkelen, maar evenwichtig zijn. Gezond zijn in de liefde. In de leidzaamheid en in het geduld. De kerk leeft. Nee, niet bij dat springerige. Dan weer hierheen, dan weer daarheen. Nee, die leeft bij de lange lijnen. Als het wat minder gaat in een gemeente, dan moet je zeggen, nou, dan gaan we maar weer. Nee, nee. Als het minder gaat in een gemeente, dan blijf je de gemeente trouw. En dan zul je bidden. En dan zul je vragen, Heere, geef nog weer dat de goede lijn in de prediking klinken zal. Hè? Dat hoort ook bij het christen zijn, geduldig zijn. Een mens moet leren, zegt Paulus dan, om gepast te leven, hè? Ingetogen te zijn. In ieder geval dat de wereld, de mensen om ons heen, niets negatiefs over ons hebben te zeggen. Hè? Opdat anders dat evangelie niet wordt verdonkerd. Dat evangelie misschien in een kwaad daglicht wordt geplaatst, omdat wij er niet naar leven, niet naar staan. Dus, en zo zegt Paulus dat hier ook, we moeten dus met ons leven, onze handel en wandel, de leer die naar de godzaligheid is, versieren. Dat is een prachtige uitdrukking. Goede wijn behoeft geen krans, zegt het spreekwoord, want die goede wijn, dan moet je proeven, dan heb je geen reclame nodig, dan spreekt die wijn wel voor zich. En zo is het met de evangelie natuurlijk niet anders. Laat het evangelie maar aan het woord dan. En toch tegelijkertijd, dat is ook wel een mooi beeld. Dat evangelie krijgt dan alweer een extra mooi randje, als het gebracht wordt door mensen die er zelf uit leven en naleven. En dat is misschien wel de eerste boodschap die de mensen soms horen of soms zien. Iets jaloersmakends. Wel, dat bedoelt hier Paulus. He, want je kan natuurlijk een prachtige leer hebben. Je kan een zuivere leer hebben. Allemaal erg mooi. Maar ja, als ons leven er niet mee in overeenstemming is. Dan maken we het woord van God krachteloos. Dus die leer die moet met ons leven worden versierd. Ons leven, ons oprechte christenleven, die zal die leer der godzaligheid in een glans stellen. Zodat mensen zeggen, ja, dat wil ik ook, zo wil ik ook leven. Ik ben jaloers op jou. Die christenen zijn gelukkig. En dan komen we bij onze tekstwoorden, nou kijkt u maar mee. En dat begint dan met het woordje want. Nou, dat weten de kinderen in de kerk ook wel. Als je Nederlandse taal gehad hebt, dan weet je het woordje want, dat is een redengevend woordje. Dat woordje want slaat dus terug op iets. Dat slaat terug op die uitspraak in vers 10. Namelijk die uitspraak waarbij de leer moet worden versierd met onze levenswandel. En dan zegt Paulus, daar komt niemand vanuit de gemeente, komt daar onderuit. En dan gaat hij ze opsommen, we hebben dat samen gelezen, gaat hij het hele rijtje langs. Hij zegt, de oude mannen komen daar niet onderuit, in vers 2. De oude vrouwen ook niet, in vers 3. Jonge vrouwen niet, in vers 4. Jonge mannen niet, in vers 6. En zelfs de slaven. Hè? Nu zijn de excuses aangeboden, in verband met slavernijverleden. En daar zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Dat is echt niet iets waar ons land en volk trots op kan zijn. Maar het speelde in die tijd ook al. En dan toch heel apart, zelfs die slaven die christen geworden waren, kregen dan van de apostel niet de opdracht van nou zorg maar dat je vrijkomt. Nee, op jouw plaats als slaaf mag je christen zijn, zodat jouw heer, jouw meester zich de vraag gaat stellen, zeg welke heren dien jij eigenlijk? Want je bent zo'n ander mens geworden, zo'n slaaf die dienstbaar is en die niet wegloopt. Zelfs slaven moeten die leer met hun onberispelijk leven versieren. Ook al hebben die slaven het niet gemakkelijk. En kun je het als slaaf ook echt slecht getroffen hebben in je slavenbestaan. Nou, denk aan Jozef. Jozef die te midden in Egypte, die te midden van zijn slaven bestaan, uiteindelijk een getuigenis van zich gaf. En toen werd hij het hoofd van het huis van Potifar en later werd hij de overste van de gevangenen. Ze zagen toch iets in hem. Het is anders met deze Jozef. Die slaaf moet laten zien dat hij volkomen betrouwbaar is, want dat zal het aanzien van de leer des Heren ten goede komen. En dan staat hier het woordje want. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Die alle mensen, wie zijn dat? Nou, we zullen het stukje voor stukje bekijken. In de eerste plaats geldt dat de gemeenteleden. Van welke soort ook, van welke komaf ook, Jood of heiden, rijk of arm, aanzienlijk of eenvoudig, man of vrouw, jong of oud. De Heere met zijn evangelie wil een ieder erbij betrekken. Zo ruim ligt het. En dan zegt Paulus in vers 11 dat die zaligmakende genade van God is verschenen. Eerst maar die aanduiding, de zaligmakende genade. Je bent geneigd om te zeggen, dat is een beetje dubbelop. Want als je genade kent in je leven, dan word je toch zalig. En als je zalig wordt, dan heb je toch genade van de Heere gekregen. En toch geldt het, niet iedere genade is tegelijkertijd ook zaligmakend. Er kunnen mensen begenadigd zijn, als ze goed kunnen orgel spelen. Of als ze in het zakenleven met mensen goed kunnen omgaan. Of ook in het geestelijke leven, genade om vanuit het woord van God te spreken. Maar we zijn het er allemaal wel mee eens, wat voor genade we in het leven van de Heer ook hebben ontvangen. Niet iedere genade is automatisch zaligmakende genade. Niet iedere genade brengt me in de hemel. Je kan een genade van God krijgen om een ziekte te dragen. Laten we God erom danken, als hij bij ons is, in het ziekbed. Maar je kan daarmee niet zalig worden. Al wil God u die zaligheid uiteraard ook geven, dat begrijpen we wel. Je kan genade van God ontvangen om een ander de misdaden te vergeven. Je kan genade ontvangen om een of andere moeilijke situatie op je werk aan te kunnen. Sterker nog, we hebben een God van menigerlei genade. Er is bij hem een overvloed aan genade te vinden. En zelfs zegt ons de apostel Petrus in zijn eerste brief, en iegelijk gelijk hij genade ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan anderen als goede uitdelers van menigerlei genade Gods. Maar u begrijpt het natuurlijk wel. Daar wordt hier onderscheid gemaakt. Het gaat nu hier in die brief aan Titus om één specifieke genade. En misschien zijn de mensen in de kerk hier in Haasdrecht die veel moeten missen, veel gunsten moeten missen in het leven. Als je die ene gunst maar hebt, als je die zaligmakende genade van de Heere maar hebt, dat is de genade waarmee je met de Heere in het reine komt. En die genade die ontvang je in de omhelzing van dat kind van Bethlehem met de armen van het geloof. Kijk gemeente, daar gaat het hier om. Kijk, het wordt voor ons allen en misschien voor de kinderen het meest eenvoudig als wij voor die aanduiding, zaligmakende genade Gods, gewoonweg de naam van de Heer Jezus lezen. Want hij is die zaligmakende genade van God. Paulus bedoelt hier Jezus mee. Want Jezus is verschenen aan alle mensen. Dat is wat hij bedoelt. Hij is verschenen, hij is geopenbaard, hij is bekendgemaakt. Verschenen, een prachtige uitdrukking. Dat betekent dat die genade is opgegaan. zoals de zon 's morgens vroeg opkomt en in de vroege morgen stond, dan zijn die stralen nog zwak, maar het is onmiskenbaar, het zal doorbreken. Nicolaas Beet zou zeggen, hij komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. En zo heeft God ook die genade gaandeweg doen opgaan. Zacharias die zou spreken over de opgang uit de hoogte. Ook weer zo'n hele vreemde uitdrukking. Jezus bedoelt hij daarmee. De opgang uit de hoogte. Hij komt van boven. Maar hij zal gaandeweg verschijnen. In het Oude Testament is het het leven vanuit de belofte. Allemaal nog wat in nevelen gehuld. Wat bedoelen die profeten toch? Maar gaandeweg. Dan breekt de dag aan waar de profeten naar uitgezien hebben. In de volheid van de tijd heeft God zijn zoon in het menselijke vlees geschonken. Hij is de God die de zon des heils aan de kimmen doet staan. En Malachi heeft dat al gezien. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugels. Het Griekse grondwoord wat hier staat voor het woordje verschijnen betekent dan ook opgaan, betekent licht geven, een schijnsel geven. Met andere woorden, er gaat invloed uit van die stralen. Het doet iets bij mensen van binnen. Die zaligmakende genade van God is verschenen. Dus niet een soort lading van nou, we zien het, zo, daar. Nee, net als de zon brandt, dan zeg je niet ook, zie de zon. Nee, daar gaat kracht van uit. Je merkt het dat de zon schijnt. En als die te krachtig schijnt, dan zeg je ook, nou, het is niet verstandig om te lang in de zon te blijven, want je zou nog verbranden. Zo in die trant. Die zaligmakende genade van God is verschenen. Het doet iets, het verwarmt je. Het verandert je. Het laat je zien de dingen zoals ze zijn. Hetzelfde heeft ook Jesaja geprofeteerd. In dat bekende 9e hoofdstuk waar die Nicolaas Beets, over wie ik zojuist sprak, dat prachtige lied, hè, er is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan, aan ontleend heeft. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En dan niet zomaar, oh, daar heb je licht. Nee, het heeft consequenties, want zij die wandelen in het land van de schaduw van de dood, over dezelfde zal een licht schijnen, betekent dat ze tot leven mogen komen. En ook de nieuwtestamentische Zacharias heeft dat te zien gekregen, dat God zijn volk heeft bezocht, opgezocht. Nou, dan haal ik maar weer die woorden aan van Nicolaas Beets. Als hij het appel laat horen, komt tot zijn schijnsel alle volken. Kruip je toch niet voor weg, of wel? Want hij is verschenen, nu moet ieder mens zijn hoofd opwaarts heffen. Hij heeft in Jacob een ster doen opgaan. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zijn hemelstroom, straalt volk bij volk in de ogen. U zult het ermee eens zijn, gemeente, dat is niet een boodschap om voor jezelf te houden. Daarvoor vieren we geen kerstfeest. Dat we zeggen, nou, we hebben toch mooie dagen gehad en een mooie prediking gehoord. En ja, nou is het weer voorbij, nou leven we weer heen naar oud en nieuw. En dan gaan we het nieuwe jaar weer in. Nee. We hebben deze prediking gehoord. Met consequenties in ons persoonlijk leven, maar ook dat anderen ook iets van dat schijnsel mogen gaan ontdekken. En dat we die leer mogen versieren met onze levenswandel. God heeft luid en duidelijk laten zien in wie die genade is. En wie is dat, jongens en meisjes? Nou, dat weet je nu wel, denk ik. Hè? Dat is de Heer Jezus Christus. Om hem draait het hier in dit hoofdstuk. Maar we gaan in de tweede plaats ook letten op tot wie die genade komt. Want staat er heel duidelijk dat die genade van God is verschenen aan alle mensen. Ik zei het net al, in beginsel zijn dat de gemeenteleden, alle mensen, alle soorten van mensen. Zo mag je het zeggen. Alle soorten van mensen. En niemand wordt op voorhand buitengesloten. En dat betekent dat er niemand is die onder het beslag van het evangeliewoord gekomen is, dat die een geldig excuus heeft om op afstand te blijven staan. Dat geldt gewoon heel praktisch, zo nu vanavond, zoals we hier in de kerk zijn, maar ik begrijp ook wel aan de mensen daarboven, er moet een beeldverbinding zijn, dus ik spreek ook degene aan. Ik weet niet waar u bent, ik denk dat u daar bent. Ik spreek de mensen aan die met ons mee verbonden zijn thuis. Het geldt ook voor u. U hoort op dit ogenblik het evangelie. En dat betekent dat u erbij hoort. In die zin dat die zaligmakende genade van de Heer ook aan u is verschenen. U bent door de prediking van het evangelie onder zijn invloedssfeer gekomen. Sommige mensen die duiden dat woordje alle heel universeel. En dan kom je terecht in het spoor van de alverzoening. En er zijn mensen die zeggen, zie je nou wel, het komt uiteindelijk met alle mensen toch wel goed. Want kijk maar, hier staat het toch. Die zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Anderen zeggen, nee, zo moet je het niet lezen. Je moet het zo lezen, aan alle mensen wordt het evangelie verkondigd. Maar dat is eenvoudigweg niet waar. Ook vandaag de dag geldt het dat mensen, soms veel mensen, buiten het evangelie staan en het evangelie nooit hebben gehoord. Weer anderen zeggen, nee, je moet het zo lezen, alle mensen mogen in het evangelie delen. Nou, dat is sowieso waar. Dat is sowieso waar. Dat mag je veiligstellen. Als het evangelie tot je komt en het wordt je aangeboden, dan doet de Heere dat niet zonder reden. De Heere maakt geen schijnbeweging in de trant van nou, ik laat je horen, maar je kan er toch lekker niet bij. Dat is niet waar. De vraag is echter of Paulus dat hier bedoelt. We zagen al, in ieder geval heeft hij het oog op allen in de gemeente. Maar gemeente, nou ga ik even met deze tekst een wat andere afslag nemen. Want je kan daar natuurlijk je hoofd over breken. Ja, wie horen er nou bij en wie horen er nou niet bij. Maar weet u, te midden van al dat gedenk van ons kunnen we een heel belangrijk ding vergeten. Een heel belangrijk ding over het hoofd zien. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als u nou ziet staan, hè, in dit vers, aan alle mensen, dan denk ik inderdaad aan alle mensen, behalve aan mezelf. Mag ik die vraag nou eens in uw midden neerleggen? Vindt u het nou ook niet zo enorm groot wonder dat God jou, u en jullie het evangelie heeft laten horen? Hij is tot u gekomen. Ja, dat de Heere zijn zoon gegeven heeft om het dan vervolgens daar niet bij te laten. Maar dat God die zaligmakende genade ook doet oplichten en doet verkondigen, zodat ook u persoonlijk daarmee in aanraking bent gekomen. Gemeente, God heeft niet gezegd, nou heb ik mijn zoon gezonden en voor de rest, ja, meer kan ik niet doen. Een mens die zal erg hard moeten zoeken om het uiteindelijk toch nog te vinden. Ik heb mijn best gedaan. Dat zegt God niet. Soms denken we dat wel eens. En dan zeggen we ook nog vroom, het ligt niet aan God. En dat is wel goed dat je dat zegt. Maar wat moeten we belijden, gemeente? De Heere heeft nou alle dingen meegebracht en laat alle dingen medewerken, zodat je erbij kan, zodat je als die Simeon in de tempel nou dat kind aan je hart mag drukken. Juist in de adventtijd wordt die bevindelijke vraag de gemeente wel eens voorgehouden. nou wordt dat kind van Bethlehem geboren, maar is die nou ook al geboren in je hart? Dat is een legitieme vraag. Maar hoor eens naar het evangelie. Die zaligmakende genade van God is verschenen, doet zijn invloed gelden. En als u wel eens met die bange vraag zit, na de dingen die gebeurd zijn, die een ander misschien heel niet weet, zou de Heere mij nu nog willen hebben? Dan mag ik u het meest rijke evangelie verkondigen, dat het te verkondigen valt. Dat je in deze tekst proeft de liefde van God voor de gevallen zondaar. En dat bedoel ik dan persoonlijk. Want op het moment dat je dit evangelie beluistert, en voor zover ik het kan waarnemen, bent u nou allemaal op het puntje van de kerkbank en luistert u gespitst. Op dat moment vindt er een stukje verkiezing plaats. Het feit dat nu op dit moment het woord van God tot u komt, moet voor u een bewijs zijn en een buitengewoon vertroostende gedachte, dat God gedachte des vredes met u heeft gehad. En dat dit de wil van God is, dat je dat kind van Bethlehem drukt aan je hart. En wat voor hart is dat nou? Dat durft u niet uit te spreken, ik durf het ook niet uit te spreken. Want dat hart van mij, dat is afkerig, dat is bij tijden soms zo hard als een steen. Maar waar je hem aan je hart mag drukken, daar ontvang je dat nieuwe leven. Ja, als we dat kleine zinnetje lezen, die zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Dan zeg je, ja, geldt dat nou voor iedereen? Geldt dat nou voor iedereen? En dat we inderdaad dan aan alle mensen gaan denken en dat we helemaal vergeten dat het woord persoonlijk tot ons komt en dat we vergeten om onze naam in te vullen. Dat is het gevaar. En dan wordt het een soort technische waarheid. Dan wordt het een soort waarheid waar je misschien andere kerkverbanden nog mee om de oren kan slaan. Dan kan je een leuke discussie over starten over het aanbod van genade. Er zijn gemeenten die daar maar heel zuinigjes over spreken. Ja, daar kun je die tekst ook voor gebruiken. Maar ja, dan gaat die aan u voorbij natuurlijk, dat begrijpen we wel. Nee, dit is het wonder. Je moet het persoonlijk maken. Die zaligmakende genade van God. God wordt niet gehinderd door mijn zonden. Door mijn gebroken bestaan. Sterker nog, hij bleek bij machten te zijn om daar doorheen te breken. Toen hij verkondigd werd. Toen werd ik ontdekt aan mijn zonden. Daar ging invloed van uit. Die warme stralen van het evangelie. Die namen me in beslag. Dat licht van het woord dat doorlichtte mijn bestaan. Ik zag dat nog veel erger was dan ik feitelijk dacht. Maar toen is hij mij de weg ook voorgegaan. Hij wilde me in de duisternis niet laten. Dat bevrijdende woord heeft mij veranderd, heeft mij vernieuwd. Gemeente, zullen we ons vanavond dan maar niet stilletjes verwonderen. Dat God in zijn liefde ook mij op het oog had. En tuurlijk, het mag ruim zijn. Je mag denken aan de kinderen die naast je zitten. Je mag denken aan je vrouw, je man, aan heel je familie, absoluut. En dan mag je ook nog denken, als het voor mij kan, dan kan het voor iedereen. Dan kan het ook voor mijn gezin. Maar het eerste waar je over gaat verwonderen, wat is het, o God, dat uw oog op mij geslagen is geweest. Dat u mij hebt opgezocht. Dat u mij niet voorbij bent gegaan. En let er dan ook eens op dat er staat dat die zaligmakende genade van God verschenen is aan alle mensen. Nou leg ik maar even de nadruk op het woord mensen. Nou, als wij zeggen mensen, en samen met de engelen zingen in mensen welbehagen, dan zijn dat geen godsdienstige mensen, geen nette, geen oppassende mensen, geen bevindelijke mensen, geen reformatorische mensen. Maar als hier het woord mensen staat, nou dan moet je alle mensen maar in ogenschouw nemen. Dan weet u wat een mens is. Dan moet maar kijken in de wereld om je heen. Zo ruim ligt het nu. Die zaligmakende genade van God is niet verschenen aan de duivelen. Niet reddend meer verschenen. Voor hen is het einde verhaal, einde oefening. Geen zaligheid. Voor de mens wel. Dat is toch wat? De mens hier in de kerk die het misschien nog het meest negatief is over zijn eigen staat, die zou bij deze ene gedachte al jubelend naar huis mogen gaan. Stel nou inderdaad dat u de grootste van de zondaren bent en u kunt dat nog bewijzen ook aan de hand van de feiten. Nou, laat het waar zijn. Dan mag je toch verblijd naar huis gaan. Want voor u is nog iets mogelijk wat voor duivelen niet meer kan. U leeft nog in genadetijd. En die genade wordt u verkondigd. En de deur staat open. U mag en u kunt nog terug. Dat is wat. Wordt ieder mens dan zalig? Nee. Maar God maakt in Christus Jezus geen onderscheid meer. Zowel Jood als heiden, Grieken, barbaren mogen delen in dat licht. Mogen delen in dat heil. Want ik zei, we beginnen bij de gemeente. Maar het gaat verder dan de gemeente. En daar schakelt God u bij in. Dat is ook geprofeteerd. De Joden konden dat aanvankelijk ook helemaal niet vatten. Die konden dat niet plaatsen. Trouwens, dat zeg ik nu, ook de apostelen, de discipelen, die hadden een rechtstreeks bevel van Jezus gekregen. Gaat dan heen, onderwijst al de volken. Nou, dat is toch duidelijk, zou je zeggen. En dan gaan ze het evangelie verkondigen. En dan kunnen ze bij de Joden, krijgen ze geen voet aan de grond. En dan zeggen ze, hé, dat is toch raar. De heiden hebben het aangenomen. Zo zaten ze verstrikt, gebonden in de gedachte, het heil is voor de Joden, het heil is uit de Joden. Maar David had het al geprofeteerd in Psalm 22. Zover de blindste heidenen wonen, zullen er zijn die tot hem worden bekeerd. Alle mensen, de zaligmakende genade van God. Niet God maakt het onderscheid. Wij mensen maken het onderscheid. Dat is namelijk daar waar een mens zich van die zaligmakende genade afwendt. Dat is daar waar je oren voor die heerlijke boodschap toestopt. Dicht doet. Dat kan, hè? Dat kan. Als u nou zegt, hoe weet ik nou dat die zaligmakende genade van de Heere ook opgegaan is in mijn hart? Nou, dan moet je eigenlijk nog eens goed luisteren naar de woorden die je aan het begin van de dienst gezongen hebt. Hoe zalig is het volk? Ja, welk volk is dan zalig? Dat naar uw klanken hoort. En daar heb je het nou. Zij wandelen, heren, in het licht van het goddelijk aanzicht voort. Nee, niet heel de gemeente, automatisch, was het maar waar. Maar dat deel van de gemeente, en ik bid het u toe dat het 100% is van alles wat hier nu zit in de kerk en thuis meeluistert. Dat we horen naar zijn klanken. Zij wandelen in het licht. Zij zullen zich in uw naam al de dag verblijden en hun goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Dat deel van de gemeente, dat hoort naar die klanken en die de gehoor aangeeft. Voelt u dat of niet? En daarom is de appellerende vraag in de prediking, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Wat hebt u ermee gedaan? Wat heb ik met dat schijnsel gedaan? Toen de oproep klonk, kom tot zijn schijnsel alle volken en gij mijn zielen bidt hem aan, ben ik toen ook gekomen. Ja, dat licht, dat prikt wel aan de ogen. Maar het is ontdekkende genade, het is helend licht. En het is zo goed om uit die duisternis, uit de schuilhoeken van ons bestaan, te komen. Zodat heel ons leven voor zijn aangezicht naakt en geopend is, opdat hij ons genezen kan. Maar nou eindigt hier de apostel in dit stukje met waartoe die genade werkt. Daar willen we nog een paar dingetjes van zeggen. Dan gaan we eindigen. Want in het 12e vers zegt de apostel dat die zaligmakende genade van God ons onderwijst. Dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Nou ben ik bij mijn punt. Ik begon de preek met te zeggen, straks zijn de kerstdagen weer voorbij. Maar ik heb u toen opgeroepen, houdt u dat hoogtepunt toch nog even vast. Want dat kerstevangelie heeft consequenties. Het werkt, die genade van God werkt dus iets uit in ons leven. En dan ga ik een stap met u verder. Ik laat een appel horen, maar nou moeten we goed bedenken. Ik laat het appel horen, maar u hoeft dat niet te doen. Sterker nog, u kunt dat niet eens doen. Dat is dus die kracht Gods vanaf de andere kant. Dat is hetzelfde als ik tegen u zou zeggen, nou de zon is verschenen. En wat de zon vaak doet is een mens verwarmen. Nou, dan moet u wel zorgen dat u een beetje opwarmt. Dat is natuurlijk, een vreemde oproep die ik u dan laat horen. En zeg, nee, hoe word je opgewarmd? Niet door zelf je best te doen, maar door in dat licht te blijven. Want dat licht, die zon, die warmt jou op. Dus het appel, dat klinkt wel, maar op een bijzondere manier. Namelijk, stel je in de weg. Kom tot die zaligmakende genade van God. En leef vanuit zijn verworven verdiensten. Dat is dus een kracht van God die ingrijpt in uw leven. Of om het met de woorden van daarstraks te zeggen, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Nou, kom dan ook onder die klanken en val niet in slaap. Maar overweeg het, overdenk het, breng het in gebed voor Gods aangezicht. Dat is de weg waarin het functioneert. En zo heeft Paulus er ook over gesproken in de Romeinenbrief. Het evangelie van Christus, daar hoef je zelf geen kracht aan toe te voegen. Nee, dat evangelie doet het zelf. Dat ga je merken. Dat is anders dan een mensenwoord. Dat evangelie van Christus is een kracht Gods tot zaligheid. Een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En die genade gaat de Heere schenken op het gebed. In die weg mag je die genade van de Heere ontvangen. Kijkt u maar wat er staat in het 14e vers. Door deze genade worden wij in Christus Jezus verlost van alle ongerechtigheid. En wij worden om zijnentwil gereinigd en aangezet tot goede werken. Waartoe hebben we kerstfeest gevierd? Waartoe is die zaligmakende genade verschenen? Wel, het onderwijst ons dat wij, terwijl dat we de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden achter ons laten, matig zouden leven, rechtvaardig zouden leven, godzalig. En dat we een leven kennen vanuit zijn genade. Paulus heeft het hier over matig zijn. Dat heeft allereerst betrekking op onszelf. Een christen die zal in het leven niet staan in de trant van, ik wil er zoveel mogelijk uithalen. Nee, je niet te buiten gaan. Als je matig bent, ben je ook in staat om een ander wat te gunnen. Sober leven, ook rechtvaardig leven. Ook dat heeft betrekking op onze naasten. Als een ander in de klem komt en wat een getuigenis gaat daarvan uit. Waarom doe je dit voor mij? Omdat God alles gegeven heeft in mijn bestaan. Dat is de lijn. Dat recht geschiet. En dan als laatste godzalig. Dat heeft te maken met onze verhouding tot God. Zo leven in het besef dat God je ziet. Een leven vol van God, van de geest van God. Een leven waar boven geschreven kan staan, uw wil geschieden. En feitelijk hebben we daarmee heel de wet van God, de wil van God. En dat doen we niet ja, al zuchtend en steunend en kreunend. Oh nee, dat is die nieuwe gezindheid die de Heere gaat neerleggen in je hart. Hoe komt dat? Nou, denk maar weer terug aan die zon, aan die zaligmakende genade van God. Die is verschenen. We hebben wat gezien aan de horizon, gemeente. Jozef in Egypte, die had wat gezien aan de horizon. Zodat hij koos liever om met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan een tijd lang de genieting der zonde te hebben. En dan gaat de apostel van klein naar groot, matig, rechtvaardig, maar ook godzalig. En straks dan komt hij, dan zal hij opnieuw verschijnen. Nu is hij verschenen in een nederige gestalte, maar de herders, ze kijken er dwars doorheen. En ze loven en ze prijzen God. En ze maakten al onbekend het woord dat van dit kindeke gezegd was. De zaligmakende genade van God. Oh ja, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat we hem begeerd hadden. De mensen die keken er langs heen, maar hij is opgestaan uit de doden. Sommigen hebben het wel gezien, ze hebben het wel gehoord. En ze hebben gezegd, nooit heeft een mens zo gesproken gelijk deze mens. Is deze niet de profeet die in de wereld komen zou? Maar straks, gemeente, op de grote dag, dan zal God die zaligmakende genade opnieuw laten verschijnen. Maar ja, dan zal het zijn als de dag van Noach. Dan is het wel voor de ene reuken des levens ten leven en reuken ten dode van de dood ten dode. Dan moeten we wel bereid zijn. Want op die grote dag van zijn wederkomst, van zijn toekomst, zal hij zijn als die zaligmakende genade voor heel zijn kerk. Maar afschrikwekkend voor degene die daaraan voorbij geleefd hebben en hun oren hebben toegestopt. Dat heeft een ieder goed te bedenken, zelfs Johannes op Patmos, die met de Heere leefde, verborg zich voor de glans van die majesteit. Gemeente, wat zal dat straks zijn op die grote dag? Niemand kan zich daar een voorstelling van maken. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Maar Johannes kreeg te horen, dat weten we ook. De Heere die legt zijn rechterhand op zijn schouders, vrees niet. Ik leef en ik ben dood geweest en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Ik heb overwonnen, Johannes. En zo zullen we hem zien in zijn glans, in zijn schittering. Verlangt u er wel eens naar of niet? Of bent u bevreesd voor hem? Hoe zalig is het volk dat naar zijn klanken hoort. Die hem volgt in de weg van geloof, van aanbidding. En hij zegt het, vrees niet, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En zeg het dan maar mee. Nee, niet goedkoop, maar op goede gronden. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik boog me en geloofde, net als die herders bij de kribben van Bethlehem. En God sprak mij vrij. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, de lofzang van Maria, het eerste en ook het derde vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij den Heer, mijn zaligmaker noemen en ook hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk te saam barmhartigheid verwachten. De lofzang van Maria, het eerste en ook het derde vers. Laat ons samen danken en bidden. Heere, uw dienares Maria heeft ervan gezongen. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. Wat moet er door haar zijn heen gegaan toen ze van de engel vernam dat u de belofte kwam te vervullen. Ja, zelfs in haar leven. Nu gaat het gebeuren, die zaligmakende genade Gods zal verschijnen aan alle mensen. En ze kon er alleen nog maar van zingen, ze kon dat grote wonder dat voor een mens niet te vatten is en kon nog maar aanbidden. Hij heeft naar mij omgezien. Wat is het, o God, dat u machtige van de tronen getrokken hebt en rijken leeg hebt heengezonden en dat u aan armen uw genade verleent. Heere, wat een bijzondere boodschap dat die genade gekomen is. En nu wordt het ook vanuit het appel van het evangelie ook weer bij ons teruggelegd met de vraag, wil je nou naar die klanken horen? Wil je je ook in dat licht verheugen of is het slechts maar voor een tijd zoals ze dat ook met Johannes hebben gedaan? En heren, we staan niet voor onszelf in. Als we deze vraag elkaar stellen, dan worden we op onszelf teruggeworpen. En dan zeggen we, heren, help mij. Maar als u die genade doet verschijnen, daar vindt het wonder plaats. Daar wordt het hardste hart verbroken en daar mogen we ook hartelijk om bidden dat we niet voortleven bij ons eigen licht, maar dat we aan dat licht van uw genade ons zullen laven, dat we aan die genade genoeg hebben en dat we mogen doorzien dat alles wat de wereld biedt, dat geen zaligheid in zich heeft. Dat dat vergankelijk is, maar dat nu die genade die u bereid hebt in dat kind van Bethlehem levensbepalend is voor tijd en eeuwigheid. Wij danken u dat ons dat wordt verkondigd. En wat zal Titus ook met deze boodschap verblijd geweest zijn. Hij las de kern van het evangelie en van daaruit moest hij dat appel weer neerleggen bij de gemeenteleven. Het appel dat ze dat heerlijke evangelie met een levenswandel, een godzalige levenswandel zouden versieren. Geef ook ons die kracht, Heere, dat we niet al mopperend of al te neerslachtig in dit leven staan, omdat u een goede boodschap aan uw kerk gegeven hebt. En opdat in deze wereld die zo duister is, wij toch dat licht mogen laten schijnen. Heere, dwars tegen alles in, dat het inwinnend zijn mag. En dat mensen zullen zeggen, ik begrijp het niet. Hoe komt het toch dat je te midden van moeite en van pijn op je God blijft hopen? Ik ben er jaloers op. Heere, laat zulke wonderen onder ons en in onze nabije omgeving mogen gebeuren ter bemoediging en tot behoud van zielen. Breng ons ook morgenochtend weer tezamen. Gedenk aan onze geliefde broeder, dominee de Groot, als hij het woord bedienen mag. Stel hem tot een zegen, geef hem alle krachten, schenk hem woorden om te spreken, geef hem uw Heilige Geest. En zo bidden we ook voor ons samen zijn met de mentor, dominee Liefting, de catechisaties die plaats mogen vinden. Heren, wilt u vanuit deze gemeente het heillicht doen opgaan in de omgeving en wil deze gemeente ook bouwen op het fundament van het eeuwig blijvend getuigenis. Heren, hoor dan ons gebed en neemt u genadig weg dat tussen u en ons instaat in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. zingen we tenslotte van Psalm 68, daarvan het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. 68 vers 10. Verheft dan uw harten tot God, gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Wat zijn?